Dit is een podcast van Clara. Vrijdag met Werner Trio.
Een goeiemiddag. Vrijdag is Vrijdenkersdag op Clara, dat weet u. Er waart, naar het schijnt, een nieuw relatief toch, nieuw spook door Europa. Dat zeggen sommige denkers. Het spook heet cultuurmarxisme. En het is, volgens de Nederlandse filosoof en jurist Paul Cliteur, de heersende ideologie geworden op universiteiten en in de media. Ik wil dat spook vandaag bestuderen met filosoof en historicus Sid Lucassen, maar die is nog onderweg. Bij mij is gelukkig al wel Anton Jeger. Goedemiddag, zullen we nog zeggen?
Ja, goedemiddag.
Hallo. U bent aan het doctoreren, als ik het goed heb, aan de Universiteit van Cambridge. Populisme is uw thema?
Ja, het gaat over het Amerikaans populisme. Dus het gaat niet specifiek op Europese casussen, maar dat betekent dat er altijd wel een brug is met debatten rond cultuurmarxisme, et cetera.
Mm-hmm. Ja, en u hebt een kleine anti-geschiedenis van het populisme geschreven. Dat gaat over dat Amerikaanse populisme natuurlijk. Hè. Daar is het begonnen, bij de boeren eigenlijk, de People's Party. Maar daar gaan we het vandaag niet over hebben. Maar ik zie al wel meteen een link met dat cultuurmarxisme dat zou bestaan. Jij hebt een artikel minstens gelezen van Sid Lucassen. Kan jij al eens vertellen wat je denkt dat hij daarmee bedoelt? We gaan dat dan straks wel toetsen als hij hier is.
Ja, ik denk dat zijn definitie van cultuurmarxisme eigenlijk nog het best door hem gegeven gaat worden, maar de manier waarop ik hem
verlees. Hoe versta jij het?
Ik versta het als een rechtse benaming voor een bepaalde tendens ter linkerzijde om maatschappelijke kwesties door de lens van cultuur te gaan interpreteren en dan ook politiek als vooral een culturele taak. Te gaan opvatten in die zin.
Oké, ja, we zijn hier nog een beetje ongeconcentreerd en ik zie aan de andere kant van het glas dat Sid Lucassen er is, dus dan kan hij het misschien beter zelf even uitleggen. Maar jij hebt in interviews alvast gezegd dat je vindt dat links sowieso zich te veel bezighoudt met cultuur en te weinig ziet dat er wel degelijk een klassenstrijd aan de gang is. Dag Sid, goedemiddag, fijn dat je er bent.
Ja, dank u wel voor de uitnodiging. Ik ben zeer vereerd hier aanwezig te mogen zijn.
Oké, okay. Fijn dat ik heb je bezig gezien. Je zou nog over het hek geklommen zijn om hier nog op tijd te zijn. Hè?
Maar dat is
dus je bent een doordrijvend man. Doordrijvend, niet doordravend.
Dank voor het compliment.
Ja, alsjeblieft. We zijn net aan het proberen om te zeggen wat cultuurmarxisme dan wel zou zijn. Anton Jeger heeft daar een kleine definitie al van gegeven, maar natuurlijk is het aan jou om dat te doen, want jij hebt erover gepubliceerd in een boek dat is uitgegeven door Paul Cliteur, een man die je goed kent natuurlijk. Dat boek heet Cultuurmarxisme, er waagt een spook door het Westen. Daar heb ik al naar verwezen in mijn inleiding. Anderzijds heb je ook een boek geschreven, Avondland en Identiteit. Met een voorwoord van Thierry Baudet, dat is ook een bekende bij ons, ook al in de studio geweest hier. En een nabespreking door Dirk-Jan Epping, ook bekend. Daarmee kunnen we meteen zien, hoe moeten we dat omschrijven? Van welke hoek kom jij? Is dat rechtsconservatief of hoe moet ik dat noemen?
Ja, een aantal dingen tegelijk. 1, een relatie tussen mij en Paul. 2, hoe definiëren we cultuurmarxisme? En 3, de laatste vraag die je stelde, wat is dan mijn eigen invalshoek? Nou, daar kunnen we al een hele caféavond mee vullen, precies. Ja, om even het laatste te beginnen. Het was oorspronkelijk helemaal niet bedoeld als een soort rechtse cultuurkritiek, maar het kwam veel meer vanuit een liberaal-humanistisch oogpunt. Hè? Dus kritiek op het postmodernisme. Dus we kennen allemaal het grote probleem van het waardenrelativisme. En als je alle waarden gaat relativeren, als je alle culturen gaat relativeren, wat is dan nog die unieke menselijke waardigheid? Hè? Waar blijft die dan? En zelfs in dat relativisme kunnen dus zelfs de humanistische uitgangspunten kunnen ook verdwijnen. Hè? Dus dat wordt vaak vergeten in het debat.
De humanistische aspecten kunnen verdwijnen?
Juist, precies. Een van de eerste stromingen om het postmodernisme te bekritiseren was juist het humanisme. En vanuit het idee, iets als de universele menselijke waardigheid. Ja, als je dat ook gaat relativeren, dan verdwijnt dat ook uit het zicht.
Maar die humanisten waren wel van het linkse slag doorgaans. Dus dat werkt niet zo goed met die rechtse combinatie vandaag. Of betwist u dat ook?
Nee, dit is dus geen politieke kritiek, maar dit is een kritiek die de politiek overstijgt. Hè. Dan gaat het dus inderdaad over de filosofie en over de waarden die wij vanuit gaan. Dat het een soort universeel verlichtingsgedachtegoed is wat algemeen gedeeld kan worden. Hè. Dus dat is nog niet per se politiek. En hoe ik het zou definiëren, cultuurmarxisme.
Dat lijkt me toch een tamelijk politiek project eigenlijk al in die zin.
Dat is het geworden. Hè. Kijk, in de academische wereld in de jaren 60 was het heel normaal om over cultuurmarxisme te praten, te filosoferen. Er waren genoeg denkers die zichzelf ook als cultuurmarxistisch afficheerden.
Ja, want voor alle duidelijkheid wil ik er even bij zeggen. Het is een term die niet van nu is, maar die nu plotseling heel sterk centraal is gaan staan. Vooral in het Nederlandse debat en is doorgecijpeld hier naartoe. Dat wil ik even preciseren.
Dank u wel.
Maar het begrip is al lang bediscussieerd, jaren 60.
Ja, precies. En het was dus een academisch-filosofische discussie, was het. Maar later is het inderdaad... is het ook bij rechts terechtgekomen en ook de tegenreactie hierop is toen ook gaan gebruiken het woord cultuurmarxisme en toen is het inderdaad politiek geworden. Dus het is begonnen als een academisch-filosofische discussie, maar het is het politieke debat ingetrokken en toen dat gebeurde, toen heeft links gezegd we moeten deze term niet meer gebruiken.
Mm-hmm. Goed, zullen we nu eens zeggen wat het dan inhoudt, los van voorlopig van het historische, we zullen daar straks naartoe gaan, maar als jullie het hanteren, het woord cultuurmarxisme, voor een goed gesprek is het altijd belangrijk om je termen te definiëren natuurlijk. Wat bedoel je daar dan mee?
Ja, daarmee bedoelen we dat het marxistische economische gelijkheidsideaal de economische sfeer verlaat en wordt toegepast op de cultuur. Dan gaan we dus niet meer economisch nivelleren, maar dan gaan we cultureel nivelleren. Er zit een bepaalde component aan, er zit een messianistische component zit erin. Dus er is altijd een strijd tussen onderdrukkers en onderdrukte in het economische marxisme.
Waarom noem je dat messianistisch? Want dat doet mij denken aan Jacques Derrida, die sprak over messianisme zonder messias.
Ja, omdat het natuurlijk nog steeds dat oude Hebreeuwse idee in zich heeft van kinderen van het licht versus kinderen van de duisternis. Ja. Dat zie je ook terug in het hedendaagse spraakgebruik als white privilege bijvoorbeeld. Hè. Ja. Of dat het woord blank niet meer gebruikt zou mogen worden, omdat het racistisch zou zijn en wordt het vervangen door het woord wit.
Dat is volgens u ook een marxistisch idee, die idee van het uitverkoren volk van het licht. Want ik bedoel, Marx was een overtuigde criticus van het judaïsme, zelf als criticus de Jood.
Jazeker.
Maar er zijn wel velen die in het werk van Marx iets messianistisch lezen,
dat,
natuurlijk.
Dat is helemaal
wat
waar.
Doet
ik zou, dat zou je zou ook misschien twee dingen over zeggen. Eén, zie Karl Marx over het Joodse vraagstuk. En twee, zie Carl Lewis, Meaning and History. Zie die twee werken hierover. Maar ik ben nog steeds aan het definiëren wat die nu is. Dus in het klassieke marxisme ziet u dus die strijd tussen onderdrukte en onderdrukkers. Ja, dat is de kapitalist versus de arbeider, de proletariër. In het neo-marxisme, het cultuurmarxisme, discours van de New Left, daar is dat vervangen door de ondergeschikte versus de heerser, de heersende klasse, de hegemonie. Nou, volgens kritische theorie, dus de samenleving die worden bijeengehouden door machtsrelaties, door herrschaft, en die machtsrelaties die moeten worden gedeconstrueerd. En als laatste zit er een sterk politieke component in, namelijk een component van opruiing, want uiteindelijk zou die onderdrukte klasse zou in opstand moeten komen. En dat wordt bereikt, die opruiing, via cultuurpolitiek en identity politics.
Oké, Anton Jeger, jij die je bezighoudt met intellectuele geschiedenis, want dat is eigenlijk jouw thema, is dat de manier waarop zit het uitlegt ook de manier waarop jij het begrepen hebt?
Iedereen heeft recht op zijn eigen definities. En als die erin slagen om een bepaald deel van de wereld te verklaren, dan gun ik dat iedereen. Ik vraag mij alleen af of de ideologie die Sid net beschreven heeft, of die wel van toepassing is op mensen die vaak als cultuurmarxist worden aangeduid, of als de originele cultuurmarxist.
En wie wordt er zo aangeduid? Wij van de media bijvoorbeeld krijgen dat verwijt wel eens. Klinkt dan als een verwijt.
Ja, maar als we historisch blijven, dan zijn er bepaalde mensen die scholen zogezegd gesticht hebben. Dan hebben we het over Frankfurterschule, intellectuelen zoals Adorno of Horkheimer.
Ja, daar gaan we straks verder op in.
Maar de beschrijving die Sid van die ideologie geeft, lijkt mij heel moeilijk toepasbaar op die originele personen. Zelf iemand als Marcuse, die in de late jaren 60 echt een enorm enthousiasme voor de studentenbeweging voelde, zou ik nooit betrappen op dergelijke dichotomische denkbeelden. En het probleem is...
Maar daarmee moeten we misschien eerst naar die denkbeelden kijken dan, vooraleer je daar een kritiek op geeft, hè, als je ermee akkoord kan gaan.
Ik denk dat wat Sid vooral stoort in een hedendaags links discours is een neiging tot moraliseren. Een neiging om politieke kwesties tot ook tot morele kwesties en persoonlijke gedragspatronen te reduceren. Ja. En die kritiek kan ik alleen maar accepteren. Maar wat hij ziet als een soort van coherente cultuurmarxistische ideologie lijkt me iets dat gewoon nooit in zo'n pure vorm wordt aangetroffen. Mm-hmm. En dat ik ook niet weet of dat wel de term cultuurmarxistisch verdient. Voor mij hebben we het dan misschien over een links-identitair discours of dergelijke, maar weinig marxistisch, er is eigenlijk weinig marxistisch aan, zou ik zeggen.
Oké, maar laten we eens eerst... ik heb jouw boek Avondland en Identiteit, dat is een, laten we zeggen, een zeer energetisch boek, waarin je een duidelijk standpunt maakt, dat leest ook als een trein, en het is, laten we zeggen, heftig. Je beschrijft, het is een cultuurkritiek waarin ik dingen herken. Bijvoorbeeld, je zegt, een van die aspecten van dat cultuurmarxisme zou zijn slachtofferitis. Kan je dat eens uitleggen ten eerste wat het is en ten tweede wat het te maken heeft met cultuurmarxisme.
Ja, inderdaad. Dus Marx die sprak dus eigenlijk over arbeiders die in opstand zouden moeten komen. Dat staat ook heel duidelijk in het communistisch manifest. Hè. Kom in opstand, vernietig de burgerlijke klasse. En pas dan kan het Rijk van de Vrijheid aanbreken. Ja, Gramsci, dan hebben we het over die Italiaanse communist, begin 20e eeuw, die hervormt dat scenario. En die zegt feitelijk, ja, zo gaat het niet werken. Hè. Dus de arbeiders die hadden de macht, ze hadden vakbonden, ze konden in opstand komen. Ze konden die communistische heilstaat eigenlijk vestigen als ze echt een revolutie hadden gewild. Maar heel veel wilden dat niet. Hè. Mensen waren bereid om Mussolini te steunen, om het fascisme te steunen. Hoe kan dat nou? En toen ging het marxisme ging die herdefiniëren door een minder grotere rol toe te kennen aan economie. Hè, en om een grotere rol toe te kennen aan het bewustzijn. En die zeiden dus in feite, ja, deze arbeiders zaten nog gevangen in een vals bewustzijn. En ze waren toegedaan aan koning, kerk en kapitaal. Ze kwamen niet in opstand. Nou, die analyse van Gramsci is ook perfect toe te passen op Nederland. Vroeger had je Troelstra, die riep op tot een revolutie. Maar wat gebeurde er? Er kwam geen linkse revolutie. Mensen gingen op straat voor koningshuis demonstreren. Nou, en dat bewees volgens het marxisme. Ja, inderdaad, hè, die economische verelending, die gaat geen revolutie opleveren. Mensen zitten nog steeds gevangen in een vals bewustzijn. Dus wij moeten de waarde bewustzijn...
Ze volgen mee de fascistische leider Mussolini. Want,
bijvoorbeeld, zat, of Colijn in
of
Nederland.
Colijn in Nederland.
Ja. Dus niet, het is niet zo dat het of fascisme
niet mee,
is.
Dus want... ze moesten eigenlijk eerst hun cultuur moest veranderen, opdat zij zouden kunnen in opstand komen. En daarom moesten er dan slachtoffers worden gecreëerd? Vandaar die slachtofferitis, zo?
Ja, je gaat dus naar andere groepen zoeken. Dus je gaat niet meer zeggen dat de arbeider onderdrukt is. Hè? Maar je gaat bijvoorbeeld zeggen, oké, het kan gaan over mensen met een migratieachtergrond. Of het kan gaan over moslims, over gehandicapten, over homo's. Nou, dat heb je ook in België gezien, bijvoorbeeld in de actiegroep Rode Vlinder. Dat heel actief werd geprobeerd om andersseksuelen, vooral ook pedofielen, erbij te betrekken bij die cultuurstrijd. En er werd ook echt gezegd van, ja, dat is ook gewoon een deviante vorm van seksualiteit. Hè? Net als homoseksualiteit, hè? Ook pedofielen hebben er ook belang bij om die burgerlijke klasse omver te werpen met ja, het korset van het huwelijk, de kerk. En dat werden allemaal gezien als verlengstuk van het kapitale, ja, de kapitalistische heerschappij.
Ja, ja, dus dat zou een symptoom zijn, vraag ik nu aan jou, Anton.
Ik denk dat het allemaal heel weinig met Marx en Gramsci te maken heeft.
Maar waar heeft het dan wel mee te maken?
Wel, ik denk dat het met hedendaagse ontwikkeling te maken heeft, maar ik denk dat we heel veel kunnen achterhalen over hedendaagse ontwikkelingen als we eens naar Marx en Gramsci hun originele analyses kijken, want ik betwist ook de manier waarop zit die analyse portretteert. Ten eerste gaat de marxistische ideologie, zoals die uitgedacht is door Marx, niet over slachtofferschap. Dus er is een tekst uit Engels wanneer hij in Manchester rondreist en hij zegt de reden dat socialisten voor de arbeiders kiezen heeft er niets mee te maken dat dat zogenaamd slachtoffertjes zijn die zielig zijn. Dat is een christelijke idee voor hem, die hij vooral bij christelijke socialisten zegt, terwijl zij net dachten, zij hebben een structureel cruciale plaats in de samenleving. Als zij niet werken, stort die hele samenleving in elkaar. En dat geeft hen eigenlijk het recht om de revolutionair daderschap op te nemen.
Dus het ging eigenlijk niet echt over opeisen van rechten.
Nee, maar dat heeft niets met een moreel... We gaan het al moraliseren.
Nee, maar dan moet je echt mijn werken lezen. Want wat je nou hebt is... Jij herhaalt, Anton, gewoon Marx' kritiek op socialisme op een morele ondergrond. Dat is wat je nu doet. En die kritiek heb ik
zelf ook. Ja, maar die neemt allemaal woorden in de mond waarvan u de betekenis niet kent.
Zit.
En dan Gram... Ook
ja. We moeten het beluisterbaar houden.
Inderdaad. Anton heeft natuurlijk gelijk in een aantal dingen. Dus wat hij eerder al aanstipte. Hè, dus dat links vandaag uiterst moralistisch is. Ja, dat klopt. Hè. Links gaat over MeToo. Ja, dat gaat over incidentele gevallen die heel moralistisch worden opgeklopt. Maar het gaat niet meer om loodgieters.
Incidentele gevallen.
Ja, het gaat niet meer om arbeiders die werken op boortorens en die olie moeten schoonspuiten. Daar gaat links helemaal niet over. Links is de band met de economische onderklasse compleet kwijt. Is vandaag bezig met moraliseren. Is inderdaad christelijk geworden. Ik heb het er ook over dat het marxisme,
is links hetzelfde als marxisme? Want je gebruikt de term cultuurmarxisme. Ja. Ik weet niet of elke linkse denker zich daarmee gediend voelt.
Dat probeer ik nu te vertellen. Dat komt omdat het marxisme voor een heel groot deel eigenlijk een geseculariseerde versie is van het christendom. Dat vergelijkbare denkpatroon heeft. Ja. Is een eindafrekening? Nou, dat is in het christendom het laatste oordeel, de apocalyps. Dat is hier, is dat de eindstrijd, de proletarische revolutie, de vestiging van de communistische heilstaat, het Rijk van de Vrijheid. En er is een dialectiek in de geschiedenis, is er aan de gang. Ja. Van onderdrukte tegen onderdrukkers, enzovoort.
Als ik jouw werk lees, zit Lucassen dan onder meer dit boek, Avond, Land en Identiteit, dan valt mij om te beginnen al op dat je het hebt over het avondland. Dan moet ik natuurlijk denken aan Oswald Spengler. Het boek is vorig jaar voorgesteld opnieuw. Is blijkbaar hot, maar dit boek is verschenen voor de Nederlandse vertaling van Spengler. Dat moet ik er wel bij zeggen. Maar er zit ook wel zo'n idee in van... Je hebt trouwens een anders boek geschreven, Levenslust en Doodsdrift. Ik heb het gevoel dat je Spengeliaans denkt en dat onze cultuur nu aan het, op zijn laatste benen aan het lopen is. En dat je dat analyseert... Dat je daar cultuurmarxisme bij betrekt. Maar je zegt bijvoorbeeld ook, we leven in een moeilijke cultuur, want die is tegelijk christelijk, wat je dan Spengleriaans een magische cultuur moet noemen. En anderzijds Grieks-Romeins, en dat moet je dan Apollonisch noemen volgens Spengler. En dan komt er nog bij de islam bijvoorbeeld, die ook zo'n magische cultuur is. En die mengelmoes, die is moeilijk en daardoor vallen we uit elkaar. Dat heeft met marxisme niks meer te maken, met cultuurmarxisme, of toch?
Ja, maar jij leest mijn boeken en in mijn boeken komen meerdere dingen aan bod. En cultuurmarxisme is een van de dingen die in mijn boeken aan bod komt.
Ja, dat klopt. Ja.
En om even op het punt van het christendom in te gaan, dat is lastig. Want Spengler zou zeggen, de essentie van de Europeaan, die is in zichzelf iets. En hij kan zich wel christelijk maken, maar dat wil nog niet zeggen dat de cultuur daarmee verandert. Hooguit zal die christelijke religie zal in de West-Europeaan een andere uitingsvorm krijgen dan in die magische cultuur. Dus dan maar het Faustische zou Spengler dat noemen. Dus hij zou zeggen, de kruistochten en het koloniseren van Zuid-Amerika, dat gebeurde allemaal in naam van het christendom, maar dat zou die Faustische geest, die heeft a spirit of restless striving, dat rusteloos strevende, dat zal die altijd wel willen. Die zoekt het oneindige.
Ja, okay.
En dus zie je ook, de vikingen waren ook al naar Noord-Amerika geweest. Nou, die zou dus gewoon zeggen, er komt hooguit een christelijk jasje over. Vergelijking, je kan natuurlijk een Afrikaan christelijk maken. De Afrikanen hebben ook hun bisschoppen. Is allemaal christelijk, maar zijn ze daarmee ook Europees? Dan komt de discussie, is christendom essentieel voor een Europese cultuur, ja of nee?
Oké, en wat is dan tot slot nog even dat avondland dat je wil beschermen? Of dat je graag zou willen gecontinueerd zien?
Ja, nou dat is dus de gemeenschappelijke waardering van Europese cultuurhistorie. Hè? Dus en ook... De symbolische verwijzing naar het land waar de zon ondergaat. Hè? Dus waar het blijft altijd heel lang avond in Europa. Ja. Je kan de zon nog heel lang zien, maar in Cyprus niet. Ja, dus om 7:30 is het gewoon donker. Kan je in de zomer of in de winter zitten.
Oké, Anton?
Ja, dat lijkt me een heel biologische opvatting van Europa. Maar daar gaan we het nu niet over hebben. Wat ik gewoon wil zeggen is dat Marx zijn favoriete historische held Faust was. Dus dat dat ook al die christelijke genealogie een beetje problematiseert. De andere favoriete held was Lucifer. En hij heeft ook heel veel teksten waarin hij het proletariaat gelijkstelt aan Faust, omdat Faust ook een bepaalde scheppende kracht heeft die uit dat Goethische gedicht heeft gehaald. Mm-hmm. Dus dat maakt heel dat christelijk verhaaltje al ontzettend moeilijk. Tegelijkertijd zien we ook bij Marx al een enorme waardering voor de Europese cultuur, net zoals we die bij Sid zien. Dus hij is totaal verknocht aan schrijvers als Shakespeare. Zijn favoriete romanschrijver is iemand als Cervantes. Mm-hmm. En ik zie nog altijd die appreciatie voor hoge cultuur ook in het klassieke marxisme doorlopen.
Ja.
En daarom betwist ik nogmaals is het gebruiken van het woord marxisme voor wat we vandaag zien, dat vooral met een soort van versmalling van onze politieke verbeelding sinds de jaren 80 heeft te maken, waar links nu zelf ook gretig aan deelneemt.
Ja, want dat cultuur... zeg jij. Jij zegt, links heeft nu vergeten dat er een klassenstrijd is. En je ziet dat bijvoorbeeld bij Black Lives Matter.
Wel, Black Lives Matter is een gecompliceerde beweging. Enerzijds bestaat hij uit een bovenlaag en een onderlaag. Die onderlaag ondervindt wel degelijk verschrikkelijk politiegeweld. Die bovenlaag komt vooral uit de academische kringen. En dat zorgt ook voor een soort van incompatibiliteit tussen die twee lagen. Maar het is duidelijk
dat is wat het marxisme ook altijd last van heeft gehad, natuurlijk. Communisme.
Ja, maar ik bedoel, als we naar het ledenaantal kijken, dan is dat toch een stuk lager dan de grote marxistische organisatie die Amerika ooit ooit had.
Ja.
En tegelijkertijd, als men ziet wat die elite binnen Black Lives Matter voorstelt, dan is dat vooral de integratie van een zwarte elite binnen de bankenelite toen er tijd. En voor mij, kijk, we kunnen daar een discussie over hebben, maar voor mij ligt dat nogmaals zo ver af van wat de historische doelen waren van het marxisme, dat een 19e-eeuwse beweging was om een samenleving te hervormen, dat ik dat gewoon niet billig vind om die term daarvoor te gebruiken.
We gaan luisteren naar iemand anders die jij goed kent zit, denk ik, hè? Erik C. Hendricks. Dat is een man die in Beijing heeft gewerkt een aantal jaren, die nu net terug is en aan de Universiteit van Bonn werkt. En die heeft nog een andere manier om die term cultuurmarxisme een betekenis te geven. We gaan eens luisteren. Dus hij is nu in Bonn, ik heb hem daar gebeld.
Ik heb 4 jaar in Peking gewerkt op de Peking Universiteit en in de education consultancy industrie. En ik ben net terug eigenlijk sinds 2 maanden.
Ja.
En ik werk nu op de Universiteit van Bonn in Duitsland.
En daar is u iets opgevallen eigenlijk. U trekt een parallel met de culturele revolutie in China, de Maoïstische revolutie, dat is merkwaardig, van 1966 tot 1976 ongeveer. Ik zou denken, dat doet mij denken aan Stalins terreur, veel eer.
Ja, dat doet inderdaad denken aan Stalins terreur. Toch was er iets opmerkelijks aan de hand met de culturele revolutie, omdat het richtte zich op de culturele domein. Het idee was, we hebben de economie, dat hebben we gelijk getrokken in China, maar...
Wat niet waar was eigenlijk natuurlijk.
De partijelite was eigenlijk een nieuwe economische elite geworden. Dat is waar natuurlijk. Mm-hmm. Maar het idee is, dat moeten we nu op culturele wijze bestrijden. En toen werden er allemaal rode gardes, activistische jongeren georganiseerd om gezagsdragers aan te pakken. Mm-hmm. Op hun school, maar ook in de partij. Er werden ook allerlei hoge partijfunctionarissen aangepakt. En ik zie daar parallellen tussen het activisme van de Rode Gardes en sommige vormen van het huidige links-identitaire activisme.
Dat moet u uitleggen, want die rode Gardes die waren werkelijk gewelddadig, hè? Letterlijk.
Ja. Ja, we moeten oppassen met het woord vergelijking. Hè? Als je iets vergelijkt, dan kijk je naar overeenkomsten en verschillen. Er waren natuurlijk ontzettend veel verschillen. Hè? Het was een heel andere wereld. China, een totalitaire maatschappij. Inderdaad, een absolute terreur. Maar waar ik een overeenkomst zie, en dat is een verrassende overeenkomst, gezien al de grote verschillen, is het fundamentele denkkader. Mensen worden ingedeeld in een tweedelingsmodel. Er zijn je hebt de slachtofferklasse en je hebt de daderklasse. En de slachtoffer... klasse die moet zich emanciperen en de daderklasse moet schuldbewustzijn tonen. En die daderklasse, dat zijn mensen die onbewust burgerlijk zijn. Mm-hmm. Die moeten bewust worden van hun slechtheid en een boete doen. En ik zie daar heel veel, als je naar de details kijkt, hoe zich dat uitwerkt, zie je heel veel parallellen met het hedendaagse witte privilege discours. Het idee dat je onbewust witte privilege, een drager bent van witte privilege. Dus onbewust help je bij aan de onderdrukking van niet-witte.
En wie zijn dan de rode gardisten bij ons? Mutatis mutandis?
Ja. Nou, ik zou niemand een rode gardist willen noemen, want dat gaat wel erg ver natuurlijk. Maar ik heb het over links-identitaire activisten die in een tweedelingsmodel denken, waarbij er een klasse is, een daderklasse is, die structureel, maar onbewust, een slachtofferklasse onderdrukt. En dat gaat dan bijvoorbeeld om de witte tegenover de niet-witte. Mm-hmm. En dat activistische denken, dat hele ideologische activistische denken in termen van een dader-slachtoffer-tweedeling, daar zie ik parallellen met de culturele revolutie. Nu wil ik niet zo ver gaan om te zeggen, ja, daar zit een directe historische link. Ik denk dat het veel ingewikkelder is. Ik denk dat we te maken hebben met een soort ideologische dynamiek in het linkse activistische denken en een bepaald neomarxistisch denken dat zich gemuteerd heeft en dat zich nu in een nieuwe uitingsvorm uit. Mm-hmm. Maar we moeten oppassen. Hè. Het gaat wel. Ik richt mijn kritiek echt alleen op een heel klein clubje linkse identitaire activisten. Met name de mensen die dus dat witte privilege discours dragen, dat zou dan in Nederland... En dat komt uit het noorden.
Ja.
Zou dat bijvoorbeeld het Sylvana Simon zijn en haar partij Bijeen? Mm-hmm. Daar hoor je dat en je ziet het in de VS, zie je dat. Het komt natuurlijk...
Bij ons misschien Abu Yahya dan?
Ja, daar zou je aan kunnen denken, ja.
Mm-hmm.
En
zie je, dat is een denkschema dat binair is, waar u tegen... Ja. Wat u een verkeerd
daarom,
denkschema vindt.
En daarom heel opruiend, hè? Omdat er nog de rekening staat nog open en het is binair. En ik argumenteer dat het eigenlijk geen recht doet aan de echte ongelijkheid in onze maatschappij. Omdat de echte stratificeringsprocessen in onze maatschappij veel complexer zijn. Die zijn niet binair gestructureerd. Maar misschien moet ik nog iets zeggen over mijn positie in deze discussie. Want ik wil mij... Want zoals u merkt, geef ik een heel andere draai. Hè? Door niet naar de Frankfurter Schule te kijken, niet naar Gramsci te kijken, maar naar de culturele revolutie te kijken. Ik ben ontevreden met het cultuurmarxistische discours, of de kritiek op cultuurmarxisme. En ik heb eigenlijk een soort middenpositie. Dus ik ben ontevreden met het huidige discours, omdat cultuurmarxisme wordt veel te veel als een containerbegrip gebruikt.
Ja.
Ik ben het dan ook eens met Anton Jaeger, die u in de uitzending heeft. Mm-hmm. Hij heeft een recensie, een kritische recensie geschreven over het boek met Cliteur in de wereldmorgen.be. Ja. En daar ben ik het eigenlijk mee eens. Maar mijn standpunt is eigenlijk van nou, goed, het zit, zoals het nu zit, is dat discours rond cultuurmarxisme zit niet goed in elkaar. Maar ik denk dat we er nog een nieuwe draai aan kunnen geven. En dat is eigenlijk mijn hele inzet in deze discussie. Van misschien kunnen we er toch iets mee. Want er liggen toch interessante parallellen tussen zoiets als de culturele revolutie en het huidige activisme.
Dus ik onthoud,
die het waard zijn om te onderzoeken.
Ik onthoud het binaire denkschema dat opruiend is en een veel te grof analytisch apparaat. Een te grof analytisch apparaat. Anton Jaeger, ideeënhistoricus in Cambridge. Hij heeft jou een complimentje gegeven, maar vind je dat inderdaad een goede denkoefening van deze Erik Hendricks?
Het hangt vanaf wat die draai is die hij voorstelt, maar ik heb het ook gezegd in mijn recensie, gewoon omdat er ook veel nonsens gespuit wordt op dit thema, betekent niet dat er daaronder geen belangrijke vragen begraven liggen. En als we het toch over dat binair denkschema hebben, bijvoorbeeld, het woord privilege is heel erg interessant, omdat het ook al bij Marx en Engels voorkomt, maar daar is privilege eigenlijk een term die vooral met ancien regime wordt geassocieerd.
Dus
het gaat eigenlijk, het gaat over de aristocratie, waarin de aristocratie een voorrecht heeft, dus een recht dat voor alle andere rechten komt en waar er eigenlijk geen universeel wetsysteem voor iedereen geldt. En de houding die Marxisten ook in de 19e eeuw nog hadden, tegenover die Jacobijnse erfenis, dus Jacobijnen die tijdens de Franse revolutie die privileges hebben afgeschaft, was, blijven nog enkele van die privileges over in sommige van de Europese staten, omdat die nog door aristocratieën bestuurd worden. Dus wij moeten ook tegen dat privilege vechten, maar nadat dat privilege is afgeschaft, dan begint pas de echte arbeidersstrijd.
Mm-hmm.
En dat heeft ook betrekking op het verhaal van de culturele revolutie dat hij geeft. Want we mogen niet vergeten dat zelf in de jaren 50 en 60 China nog geen kapitalistisch land was.
Mm-hmm.
Het was een overwegend, ik zou bijna zeggen, feodaal land, waarin een quasi-collectivisering van die landbouw had plaatsgevonden.
Vandaar de boerenopstand natuurlijk, hè, Mao, de boeren.
En waarin Mao deels uit een soort cynische strategie om zijn tegenstanders te elimineren, maar ook als die ultieme poging om die landbouw te revolutioneren, zoals ze in de jaren 30 bij Stalin ook hadden gedaan, met die culturele revolutie begint. En natuurlijk begint dat met het agiteren tegen het privilege, omdat het privilege het kernmerk is van het oude regime.
En Erik Hendricks noemt dat in zijn stuk in cultuurmarxisme, noemt dat het creëren van onderdrukten.
Ja.
Hè? Dus Mao en de zijnen moesten aan de boeren gaan uitleggen dat ze onderdrukt waren. En dat is een kritiek die wordt gegeven op het cultuurmarxisme. En dat wordt doorgetrokken naar onze tijd.
Er zijn heel veel marxisten in de jaren 60 die Mao eigenlijk een burgerlijke revolutionair noemen. Omdat zij weten dat hij opereert in een staat die nog overwegend feodaal is en waarin het kapitalisme nog niet volop zijn intrede heeft gedaan. En ze zeggen, hij poseert als marxist, omdat dat nu eenmaal een taal is die toen heel erg in de mode was.
Ja.
Maar eigenlijk de taak die hij moet historisch volbrengen, is nog steeds die van het omverwerpen van het ancien regime.
Ja.
En het is ook geen verbazing dat dan 10 jaar later, wanneer Mao's opvolger Deng Xiaoping aan de macht komt, dat dan China's carrière als grote kapitalistische staat echt begint, omdat dan dat privilege eindelijk is afgeschaft.
Ja, dat is een interessante historische analyse natuurlijk. Ik vraag aan jou, Sid Lucassen, criticus van het cultuurmarxisme.
Ja,
maar ik wil één ding vragen. Als er wordt gesproken over, want er wordt gesproken over het creëren eigenlijk van onderdrukten, mogen wij dan niet spreken over wit privilege? Is er dat niet gewoon? Dat kan je toch vaststellen?
Nee, we moeten gewoon eerst terug de geschiedenis in. Hè? En sowieso, wat nou wit privilege? Ik ken zoveel linkse, hoogopgeleide mensen die krijgen, ondanks hun biel doen, krijgen ze voortdurend te horen wit privilege, dit, dat. Ja, maar zeg, ik leef ook van bestaansonzekerheid naar bestaansonzekerheid. En ondertussen,
omdat jij publicist bent en niet meer aan de universiteit werkt.
En Sylvana Simons is niet weg te slaan bij De Wereld Draait Door. Hè? De omroep die er ooit voor de arbeider was. Nou, eventjes ingaan op wat Anton hier zei. Ja, communisme is alleen gelukt in agrarische landen, China, Rusland. Ja, klopt. Hè? Ja. Marxisten zagen dat ook in. Ze zagen, het is alleen maar gelukt in landen die nog niet eens burgerlijk industrieel kapitalistisch waren. Hebben ook conclusies getrokken. Dus precies uit het feit dat het westerse marxisme zich anders moest ontwikkelen dan het Oosterse marxisme, daaruit is de Frankfurterschule ontstaan. Hè. Dus Pollock, een van de grote denkers van de Frankfurterschule, was groot fan van planeconomie in de Sovjet-Unie. Maar die zei ook, die planeconomie, die Dat kan eigenlijk nog niet in Rusland. Dat is nog veel te agrarisch. Maar misschien dat het in de geïndustrieerde Duitsland wel zou kunnen. Dus die Frankfurter Schulen, die waren zeker wel pro-Sovjets. Hè. Sterker nog, toen ze naar de VS moesten vluchten, hebben ze al die studies over de planeconomie weggemoffeld, omdat ze anders misschien niet zouden worden toegelaten. Dat heeft Fromm ook gewoon eerlijk toegegeven toen hij er later over schreef in zijn dag.
Ja, maar dat had ook mee te maken dat de nazi's hen toen al vervolgden. En dat
ja, maar dan gaan we die kant op.
Ja, maar nee, maar dat er ook CIA... Okay, was ook CIA.
Krijgen we dat verhaaltje over nazi's en zo, daar gaat het hier niet op. Ja, maar het gaat dus communisme.
De nazi's hebben wel degelijk bestaan. Dus,
ja.
Ik ontken niet dat er nazi's bestaan. Dat is niet ontkennen dat nazi's bestaan. Dat is echt heel triest, vriend. Ja,
we gaan,
maar goed,
we gaan zo... Ja,
communisme, daar kan je ook over discussiëren. Is het nou Maoïsme? Is het nou Trotskisme? Is het nou Stalinisme? Nou, al die linkse die schopten elkaar de tent uit van wie nou de ware communist was. Maar er is gewoon een algemene noemer voor het begrip communisme. Net zoals er een algemene noemer is voor het begrip cultuurmarxisme.
We gaan zo eens luisteren naar een apologie voor de Frankfurter Schule, want het is dus begonnen bij Gramsci, hebben we gezegd, terwijl hij in de gevangenis zat. Die is gekomen met culturele hegemonie. Hij zag dat de arbeiders niet naar de communisten gingen, maar wel naar Mussolini, dus moest eerst de cultuur veranderd worden. En dat zou dan door zijn gecijpeld bij de Frankfurter Schule. We gaan zo, na een stukje muziek, luisteren naar een apologie van Lieven de Kouter voor die Frankfurter Schule. Ja, we gaan dit fijne walsje van Fats Waller onderbreken, want de tijd dringt. En we zijn bezig met een interessante discussie over het cultuurmarxisme dat overal zou zijn doorgedrongen in de universiteiten en in de media. Schatplichtig daaraan is Antonio Gramsci geweest, die het begrip culturele hegemonie heeft geïntroduceerd toen hij in de gevangenis zat onder Mussolini, omdat hij zag dat de klassenstrijd niet zou worden gewonnen op economische basis, maar wel op culturele, dus moest het binaire denken van slachtoffer en onderdrukker worden doorgevoerd in de cultuur. En een grote bijdrage, dat hebben we daarnet al even belicht met Sid Lucassen, filosoof en historicus, auteur van Avondland en Identiteit. En met, laten we zeggen, replicant Anton Jäger, ideeën, geschiedenis studeert hij en doseert hij aan de Universiteit van Cambridge. De Frankfurter Schule heeft een belangrijke rol gespeeld in het instrumentaliseren van dat cultuurmarxisme in onze maatschappij. Nu, iemand die een groot hart heeft voor de Frankfurter Schule is Lieven de Kouter, activist onder meer van het Brussels Tribunal in der tijd, tegen de antiterreurwetgeving geageerd heeft en die onder meer in Parts doseert. Dat is een school die u goed kent, hè, Anton Jäger. Vermits u moeder Anna-Theresa Keersmaker is. En ik zeg dat ook omdat we straks misschien nog iets kunnen zeggen over de kunstwereld, gezien de actualiteit. We gaan eerst luisteren naar Lieven, zijn kleine apologie van de Frankfurter Schule.
De zogenaamde Frankfurter Schule, de kring rond het Instituut für Sozialforschung en het Zeitschrift für Sozialforschung, vormt een van de belangrijkste en meest invloedrijke intellectuele stromingen uit de 20e eeuw. Het volstaat om een paar namen te noemen. Max Horkheimer, Theodor Adorno, Walter Benjamin, Herb Marcuse, Erich Fromm en vele anderen. Horkheimer muntte de term kritische theorie. Een theorie die een duidelijk maatschappijkritisch standpunt inneemt tegenover traditionele theorie die waardenvrij beweert te zijn. Deze zogenaamde neomarxisten focusten op cultuur en verrijkten zo de marxistische traditie die weinig bezig was met cultuur. Voor de vulgaar marxist is kunst en cultuur gewoon ideologische bovenbouw. En dus een ideologisch construct, een leugen, zeg maar, om de bestaande structuren in stand te houden. In die zin zijn Adorno en Benjamin vooral ook te begrijpen als fellow travelers van de avant-gardes in de kunst. Voor Adorno was dat vooral de atonale muziek en Beckett. Voor Benjamin het surrealisme en Brecht. Wat misschien de grootste vernieuwing vormde, was hun aandacht voor de opkomende populaire cultuur. Wat Horkheimer en Adorno de cultuurindustrie noemden. Zij leverden een analyse en kritiek van de opkomende consumptie- en massacultuur die zij beschouwden als regressief en uiteindelijk niet emancipatorisch. De theorie van het ware fetischisme uit het eerste hoofdstuk van het Kapitaal van Marx zetten zij in om die opkomende massaconsumptiecultuur te begrijpen. Ook het theoretisch instrumentarium van Freud vormde een belangrijke inspiratiebron. In die zin is de Frankfurter Schule een van de belangrijkste takken van het Freudomarxisme. Met name in het werk van Benjamin Adorno kwamen het ware fetischisme van Marx en de fetischisme-theorie van Freud op een originele manier samen. Walter Benjamin publiceerde in het Zeitschrift zijn beroemde essay over het kunstwerk in het tijdperk van zijn technische reproduceerbaarheid. En Adorno analyseerde en bekritiseerde de jazz, die hij ook te simplistisch en te regressief vond, maar ook kritiseerde hij de populaire elementen in bijvoorbeeld het werk van Stravinsky. Met de dialectiek van de verlichting schreven Horkheimer en Adorno tijdens de Tweede Wereldoorlog een monumentale kritiek van de westerse beschaving en de moderniteit die uitliep op de onderdrukking van mens en natuur. Men zou zo ver kunnen gaan om dit boek als het eerste ecologische kritische boek te bestempelen. De Frankfurter Schule en het tijdschrift wijden zich in de jaren 30 vanuit Amerika, waarnaar de meeste leden waren uitgeweken als Joodse en linkse intellectuelen, aan een grondige kritiek van het fascisme. Maar ook gaven verschillende artikelen kritiek op het totalitarisme in het Stalinisme. Dat wordt vaak vergeten als men, Mia Doornat en vele anderen, steeds het riedeltje herhaalt dat links nooit oog had voor het totalitarisme in eigen rangen. Vanuit dat perspectief blijkt de Frankfurter Schule de grote inspirator van de zogenaamde New Left. Met name Marcuse en Fromm waren belangrijke inspiratiebronnen voor de protesten van 68 in de VS. De eendimensionale mens en eros en cultuur van Marcuse, een van de klassiekers van het eerder vermelde Freudomarxisme, waren zonder meer cultboeken. Jürgen Habermas tenslotte was de leider van een tweede generatie en ook zijn invloed kan niet onderschat worden. Hij probeerde de kritische theorie te verzoenen met de sociaal-democratische welvaartsstaat. De erfenis van de Frankfurter Schule is dus zeer rijk. En de auteurs uit die kringen leverden een intussen klassieke bijdrage aan de cultuurkritiek. Een cultuurkritiek die uiteraard het kapitalisme ziet en de consumptiecultuur als fundamenteel onderdrukkend en die de mondigheid in de weg staat. Cultuurmarxisten in alle landen eert deze erfenis.
En dat is iets wat Sint-Lucas dan niet zal doen natuurlijk, die cultuurmarxistische erfenis eren.
Nou jawel, want ik lees dus die directe bronnen. Hè?
Ja.
Dus dat vind ik wel een punt. Ik ga gewoon terug op de directe bronnen. Ik lees de teksten van Walter Benjamin en dergelijke. Ik wil graag nog even een kort moment nemen om deze redenering goed uiteen te zetten. Dus wat Anton zojuist zei over Marx' appreciatie van de bovenbouw, dat is natuurlijk waar, maar wel ten dele is het waar. Marx zei ook bijvoorbeeld, Milton schreef Paradise Lost op precies dezelfde wijze als dat een rups zijde spint. Oftewel, zijn reproductie van dat epische werk was alleen maar een reproductie van zijn economie. Daar kwam geen vrije gedachte aan te pas. Hij reproduceerde zijn eigen klassebelang. Nou, trekken we dit door, dan zien we waarom het Marxisme wil afrekenen met die hoge cultuur. De Frankfurter Schule zegt, Odysseus die zich aan de mast laat vastbinden om de sirenezang te kunnen horen. Ja, dat is al herrschaft, dat is al beheersingsdrang. Dat is al de mens die boven de natuur wil staan, die wil onderwerpen. Dat is eigenlijk al het foute Westen. Nou, zover gaan ze terug naar de klassieke oudheid dat dat al fout is.
Dat deel jij niet.
Nee, precies. Want
en waarom niet?
Als dit marxisme
niet? Dat is een feminisering, noem je dat.
Als
we
dit marxisme
cultuur
echt goed begrijpen, ja, dan haat je die hiërarchie, want die hiërarchie die houdt de onderdrukte gevangen, die houdt de arbeider gevangen. Ja. Hè? Dus een hiërarchische verhouding tussen ouder en kind, hè? Tussen docent en student, tussen het Westen en het rest van de wereld, dat moet je deconstrueren. Nou, als je die hiërarchieën gaat deconstrueren, ja, dan kom je dus op koloniale tegenstellingen, hè? Oftewel de Sylvana Simons politiek. Hè? En al zou helemaal niemand zich cultuurmarxist noemen, dan nog is het een zinvol begrip, want het is gewoon een herkenbaar politiek instrumentarium van virtue signaling, white guilt en identity politics.
En tegelijkertijd ook seksuele bevrijding of ontremming zelfs.
Ja, tegenwoordig dus niet meer. Hè? Dus toen het cultuurmarxisme eigenlijk echt populair was in de jaren 60, werd het ook geassocieerd met vrije liefde, vrije seks. Hè? En de kerk kon daar ook niet mee concurreren. Je ziet ook de afbrokkeling van de grote conservatieve blokken, zag je toen. Want ja, hè, of het is spruitjeslucht. He, dus naar de kerk gaan en dat moest plots gaan concurreren met op een parkje gaan liggen, op een gitaartje tokkelen, vrije seks, John Lennon muziek enzovoort. Ja, daar kon het oudbollige conservatieve verhaal natuurlijk niet mee concurreren. Mm-hmm. Ja, maar intussen is links zelf het establishment en we zien nu dat wat eens het proletariaat van links moest zijn, dat zit in Schaarbeek tussen islamiserende wijken. Dat zijn de mensen die direct in aanraking komen met de zegeningen van de multiculturele samenleving. Nou, wat doet links? Verlegt het discours, hebben geen verhaal meer over economie. Hebben ze zelf aan meegewerkt? De globalisering, de internationalisering, de bonuscultuur, de flexibilisering, de privatisering heeft links aan meegewerkt. Gaan daarom praten over identiteitspolitiek. Maar juist die counterculture die ik zojuist beschreef, die heeft het meeste schade aangericht bij de kwetsbare groepen in de samenleving. Mm-hmm. Bij
vandaar
de
dat ze
klassen
nu zich naar rechtsidentitaire of aangetrokken voelen tot rechtsidentitaire.
En dat discours niet alleen, maar ook nog eens een keer dat de linkse minderheden het linkse schip beginnen te verlaten. Dus je ziet in Nederland de gayservatives, de homo's, ja, die worden conservatiever, want ze willen bescherming tegen de islam. Je ziet, de islam begint zelf zijn eigen partijen. Montasser al-Demme, die radicaliseringsaspect, die Pipo, die heeft ook al gezegd, ja, links heeft moslims al die tijd willen gebruiken als stemvee, maar dat ontploffen nu als een bom in het gezicht. Nou, en al deze kwesties, die maken het thema cultuurmarxisme zo ontzettend relevant.
Vind je het nodig om iemand Pipo te noemen?
Ik ben
Anton.
Ik ben niet overtuigd en er zijn weer heel veel zaken of heel veel richtingen waarin het gesprek springt. Ten eerste gaan we het nog eens over Marx en hoge cultuur hebben. Wanneer Marx het over Milton heeft, heeft het helemaal niks te maken dat hij Paradise Lost afdoet als een zogenaamd klasseproduct. Ik bedoel, als je Marx doorleest, dan zie je ook dat hij nogmaals een diepere appreciatie voor dat werk heeft. Wat hij bedoelt met die vergelijking met de rups is dat het artistiek kunnen van Milton zo geperfectioneerd is dat hij die tekst schrijft alsof dat een dierlijk instinct is. Dus dat heeft niks met die klassepositie te maken. Dan, ten tweede, de dialectiek der verlichting, Lieve de Korter heeft dat heel mooi uitgelegd, maar ik wil toch op één vlak zijn analyse betwisten, namelijk dialectiek der verlichting is geen manifest tegen de westerse of tegen de Europese samenleving. Het is een kritisch engagement met de effenis daarvan om te onderzoeken hoe het in godsnaam mogelijk is dat een land dat in 1900, Duitsland, tot de absolute wereldtop behoorde qua cultuur, in 1940 een van de grootste misdaden uit de mensgeschiedenis kan begaan.
Uh-huh.
En dat zijn dus, zij zijn geen onverdeelde partizanen van de westerse cultuur, maar wat zij eigenlijk zeggen, de westerse cultuur had op een moment de kans om zich van haar barbaarse tendensen te ontdoen en heeft die kans gemist. Dus onze taak is om nu om na te denken, waar is er de foute afslag genomen en waarom...
En wat was volgens hen dan precies de foute afslag?
Wel, Adorno heeft ooit een paar uitspraken gedaan dat het falen van de Duitse revolutie in 1918 eigenlijk een beetje de doodsteek was voor de emancipatie van de mensheid. Mm. Omdat toen de sociaal-democratische SPD de Freikorps of de fascistische frontgroepen op Rosa Luxemburg heeft afgestuurd. Mm-hmm. En er is een bekend interview met Adorno waarin hij zegt eigenlijk is de Frankfurt-Schule ontstaan uit het besef van een verlies. Dus er was eigenlijk nooit een expliciet
daar
politiek
dacht
project.
Hitler helemaal anders over. We hebben vorige week hier Mein Kampf besproken. Dat is net de omgekeerde redenering geweest.
Toch ben ik dit wel met
geweest.
Anton eens.
Ja, ja, okay.
Dit punt is inderdaad, je kan zeggen, ja, een instinct, ja, dat is niet iets wat je verwerft, terwijl het juist gaat om het verwerven van vaardigheden. Ja. Maar waar het mij hier echt om gaat bij die Frankfurt-Schule is dat het verlies, dat ben ik wel met hem eens. Ja. Ook, ik vind ook de teneur van het boek Steppenwolf, dat verscheen een paar jaar eerder voordat die Frankfurt-Schule opkwam. Daar zit ook een soort zelfbewening in. Een soort verbetenheid, een soort nostalgie, een soort weemoed. Zo van, oh, het is allemaal zo slecht, het wordt nooit meer beter. Een diep fatalisme. En dat zie je ook in die ontwikkeling van die Frankfurt-Schule. Dus ze produceren wel die werken, de One Dimensional Man en de autoritaire familie enzovoorts. Om te laten zien...
Dat heb ik allemaal meegekregen in mijn jeugd.
Ja, nou, precies. Ja. Dus als jij dat op school hebt meegekregen en als dat
niet op school,
overal aanwezig was in die cultuur, dat laat toch zien dat mensen hierdoor gevormd werden.
Ik denk ook, dan moeten we de vraag stellen wie...
Maar de Frankfurt-Schule had geen alternatief. Dat is mijn punt. Het was nihilistisch en het had geen alternatief. Het had alleen maar fatalisme.
Punt gemaakt.
Ja, dat kan zeker zijn. Wat ik wil zeggen is, we moeten ons de vraag stellen wie heeft dan al die klassieke conservatieve instituten verwoest. En ik vind het nogal goedkoop om te zeggen dat de tegencultuur...
Ja, what have conservatives actually managed to conserve? Heel terechte vraag.
Ja, maar ik bedoel, zij hebben in de laatste 50 jaar genoeg macht gehad om politiek wel degelijk iets te betekenen.
Ja, economische macht, maar geen culturele macht. Maar ze hebben het speelveld verdeeld.
Dat zul ik zelf ook te betwisten. Maar kijk eens naar een partij als de N-VA vandaag, die wel degelijk op regeringsvlak alle teugels in de handen heeft, maar die toch binnenkort in het midden van het Vlaamse Heideland een enorm shoppingcenter neerzet.
Ja, maar het is en België. Niemand heeft ooit echte teugels in handen.
Maar ik zou graag een culturele draai geven, namelijk jullie visie op de kunstenaar. Hè. Natuurlijk, ja, de aanleiding is uiteraard Fabre toe, hè, met wat er mee gebeurd is met Jan Fabre. Wat onze beeld van de kunstenaar is natuurlijk ook meegevormd door die Frankfurter Schule, denk ik. Of die hele, jij noemt dat cultuur-marxistische stroming. Wat denken jullie daarvan?
Wel, ik denk dat het geval Fabre eigenlijk niet alleen over die heroïsche cultus van de kunstenaar gaat. Nee. Ik denk dat Fabre zeker egomane neigingen heeft gehad op een bepaalde manier, die hem in staat stelden om zijn werknemer zo te mishandelen. Maar
ja,
het woord
kind,
is heel...
kind van onze cultuur toch ook, hè? Iedereen is dat.
Ja, maar
zal je
dat is net het belangrijkste, dat hij zich in een structurele positie bevindt om dergelijke onderdrukking te ondernemen. Mm-hmm. Hij is een werkgever die werknemers in dienst kan nemen. Hij kan die ontslaan. En omdat hij die kan ontslaan, heeft hij ook de macht om seksuele gunsten van hen te vragen.
Ja.
En als wij alleen maar gaan zeggen dat Fabre's probleem een zogenaamd, een cultuurmarxistische ingesteldheid is of een gedragsprobleem, dan vergeten gewoon de structurele ongelijkheid die bestaat tussen Fabre als choreograaf en al die vrouwen die hij zo nu en dan in dienst heeft genomen. Mm-hmm. En ik vind dat als het debat ook hier nogmaals in termen van cultuur wordt gehouden, dat er eigenlijk heel belangrijke vragen aan het oog ontrokken worden. Het probleem met Fabre, en daarom is ook dat de vakbond daar zodanig mee begaan was, omdat de vakbond zei, dit is eigenlijk een kwestie van arbeiders. Dat is een kwestie van uitbuiting op dat vlak. En daar komt natuurlijk een patriarchale gesteldheid bij kijken. Maar als je dat tot cultuur reduceert, dan ga je eigenlijk heel weinig interessants daarover leren.
Dat vind ik wel interessant, want jij zegt, oh, het is te eenzijdig cultureel. Er moet economie bij. Maar je zegt, ja, kan er ook biologie bij. Hè? Kijk naar Tinder. Dan zie je dat ongeveer mannen eigenlijk 80% van de vrouwen wel oké vinden. Terwijl omgekeerd vrouwen maar 20% van de mannen oké vinden. Hè? En al die verhalen dan over seks en macht en in de films settings zijn regisseurs die met actrices dingen doen. Nou, dat ze allemaal. Maar kijk ook eens naar werksterven op het werk. Hè? 80% van alle werkongevallen die sterven, zijn mannen bijvoorbeeld. Hè? En er wordt dan gepraat over glazen plafond voor topposities in de managementwereld voor vrouwen of topposities in de bankierswereld. Maar dat hoor ik nooit over lijfwachten of gevangenisbewakers of houthakkers, mijnarbeid, daar hoor ik nooit iets over dat mannen zo oververtegenwoordigd zijn, dat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn. Dus dat komt weer op neer dat vrouwen worden gezien als kwetsbaar, als fragiel en daarom veel meer bescherming verdienen dan mannen. Dat komt weer neer op dat slachtoffer.
Wat hen dan eigenlijk onrecht doet, vraag ik.
Ja, en als er dus mannen zijn die hiervoor aandacht gaan vragen voor deze ongelijkheid, dan worden die mannen weggezet als macho en fascist en weet ik het allemaal wel niet wat. Dus er wordt nog steeds geprofiteerd ergens heel diep van die christelijke wortel, van dat mannen eigenlijk als een soort paladijnen zich zouden moeten opofferen voor vrouwen die als kwetsbare prinsesjes zijn.
Anton?
Ja, dat is natuurlijk een totaal cliché en ik weet nog altijd niet wat het ook met Marx te maken heeft. Ik bedoel, het punt is natuurlijk van waarom kijken ze niet naar dit slag arbeiders? En dan zou Marx gewoon zeggen, ja, maar ik sta voor alle arbeiders, of dat nu vrouwen of mannen zijn, daar maak ik geen onderscheid in. En ik denk dat zit op een bepaalde manier aan het segmenteren is en twee groepen tegenover elkaar aan het stellen is, die naar mijn mening eigenlijk niet zo'n gedeel, ja, veel belangen eigenlijk delen. Dus nogmaals, dat is voor mij alleen nog maar een extra argument om het niet in termen van cultuur te zien. Want we bevinden ons nog altijd op culturalistisch terrein en het feit dat bepaalde beroepen bijvoorbeeld meer ongevallen hebben, heeft misschien ook mee te maken dat er gewoon inderdaad niet genoeg werkzekerheid daarvoor is op dat vlak.
En... Oké, we gaan de discussie hier beëindigen. Het was interessant. Die boeken, Cultuur, Marxisme, Er waart een spook door het Westen en het jouwe ook, denk ik, zit, zijn verschenen bij Aspect. En het jouwe, Avondland, jouw boek, Een kleine antigeschiedenis van het populisme, Anton, is verschenen bij?
De Geus.
De Geus, oké. Okay. Kunnen we lezen, kunnen we ook nadenken over wat we vandaag hebben gehoord. We hadden ook nog kunnen spreken over Foucault en zo en Derrida, maar dat, zover zijn we niet geraakt. Volgende week ga ik het erover hebben wat democratieën eigenlijk aanvangen met het lijk van hun dictators. Want in Spanje willen ze Franco heropgraven. Ik ga het daarover hebben met Luc Rasson. En ik denk ook dat we eens verder gaan ingaan op wat het nu eigenlijk is in onze cultuur. Het beeld van het, kunstenaarsgenie. Naar aanleiding van U weet wel wat. Tot volgende week. Dag.
Onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.